Vandaag gaan we verder met de vierde studie over het begrip dood en opstanding. We hebben er drie achter de rug. We hebben de allereerste keer gezien, zijn vooral bij Genesis 2 wezen kijken, dat de mens is geworden tot een levende ziel. En dat die levende ziel sterfelijk is geschapen. Hij kon sterven. Nou, we hebben ook verschillende Bijbelteksten gezien waarin ook over dode zielen of stervende zielen wordt gesproken. Paulus die spreekt als het gaat over ons menselijk lichaam in 1 Korinthe 15 over een zielig lichaam. De vertalingen hebben vaak een natuurlijk lichaam of iets dergelijks. Maar Paulus gebruikt expres het zielijke lichaam, waarmee hij verwijst naar Genesis 2. En de hoop van een christen is in de eerste plaats de opstanding uit de doden. En die krijgen we vanwege het werk van de Heer Jezus Christus, door zijn opstanding uit de doden. Sterfelijk geschapen, dat betekent niet automatisch dat de mens hoefde te sterven. De dood is gekomen vanwege de zonde. En daardoor is de mens vergankelijk of verderfelijk geworden. Dus sterfelijk en verderfelijk, dat zijn twee verschillende woorden. Sterfelijk ben je de mogelijkheid om te sterven. En verderfelijk of vergankelijk is, dat betekent, je sterft. En die verderfelijkheid is dus gekomen door vanwege de zonde. De Heer Jezus Christus draait het om. En dat is het grote boodschap van 1 Korinthe 15. Door zijn opstanding heeft hij de verderfelijkheid, de vergankelijkheid en de sterfelijkheid teniet gedaan. Dus niet alleen de sterfelijkheid, ook de verderfelijkheid, de vergankelijkheid. Met andere woorden, bij het leven in de opstanding is het niet meer mogelijk om te sterven. Dus de mens die is opgestaan, die is niet meer sterfelijk. Die heeft dus de mogelijkheid niet meer om te sterven en dus ook niet meer vergankelijk. Dat was grotendeels de allereerste keer dat we daar bij stil hebben gestaan. We hebben ook gekeken naar die tekst van hoe zit dat dan met de ziel die uit het lichaam van Rachel ging bij de geboorte van Benjamin. En dat hebben we vergeleken dat ziel en bloed heel erg nauw aan elkaar verwant zijn. Ja, in de wet lees je vaak van een aantal keren dat ziel en bloed, dat die eigenlijk één zijn. En de vorige keer hebben we vooral stilgestaan, maar wat doen we dan met al die uitdrukkingen van mijn ziel en zijn ziel en uw ziel? Nou, dat is een sterke uitdrukking voor ik, of voor jij, of voor u. En dat komen we vandaag ook nog een keer tegen. En daarmee heb je eigenlijk de grote lijn van het onderwijs van de Bijbel aangaande de ziel wel te pakken. Nu staan er natuurlijk behoorlijk wat schriftgedeeltes in, zeker omdat de traditie heel anders leert. En dan komen vaak van, ja, als je dan daartegen ingaat, of ja, dat zeg ik wat negatief, er tegen ingaat, maar ik bedoel, van ja, je bent het niet mee eens, je leert iets anders. Van ja, maar hoe zit het dan met die andere teksten? Nou, daar gaan we vandaag gewoon eens een begin mee maken. Van bijvoorbeeld een van de teksten die nogal eens een keertje tevoorschijn komt, is dan die zielen onder het altaar in Openbaring 6. Van wat doe je daar dan mee? Ja, dat zijn de zielen van gestorvenen. En die zitten daar toch maar onder het altaar. En die spreken. En die van wat is daar de uitleg dan van? Nou, ik stel voor dat we eerst met elkaar Openbaring 6 lezen. En dan gaan we daarna kijken of we de vragen die ik erbij heb gegeven van deel 4. En die beginnen bij vraag 138, of we daar zo langzamerhand een antwoord op kunnen gaan geven. Ja, dus ik lees eerst Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat, had een boog. en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwonnen. En toen het tweede zegel geopend had, toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En dien, die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde deel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde met zwaard en met honger en met de dood. En door de wilde beesten van de aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat ze nog een weinig tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen van de aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen van de bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Dat is de opening van die eerste zes zegels. Ja, Johannes die had dat boek gezien, dat boek met die zeven zegels. En die worden één voor één worden ze verbroken. Daar gaat Openbaring 6 over. Dan komt er een tussenstukje, de verzegelde van die 12 stammen en dan die grote scharen, dat begint in vers 9. En dan het zevende zegel, en dat pak ik er ook nog eventjes bij. Het zevende zegel wat geopend wordt, dat begint dan in hoofdstuk 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor de God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat en er werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebenen van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen ging op van de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Nou, dan gaat het vervolg gaat over de zeven engelen die gaan bazuinen. Wat gaan we doen vandaag? Nou, staat centraal de zielen onder het altaar, waar we net van hebben gelezen. Dus als dat vijfde zegel wordt geopend. Dat is natuurlijk een stukje dat staat niet op zichzelf. Die zielen onder het altaar die worden vaak genoemd alsof dat zomaar uit de lucht komt vallen. Maar dat valt natuurlijk binnen de context van Openbaring. Het gaat ergens over. Dus we gaan eerst eens kijken van, ja, wat zegt Openbaring verder allemaal over zielen? Ja, hoe komt het begrip ziel in Openbaring tegen? Dan zien we een aantal teksten die met deze tekst te maken hebben. We doen eerst even kort de teksten die daaromheen zitten, die feitelijk niet zoveel met dit schriftgedeelte te maken hebben. Maar er zijn er twee, hebben duidelijk hier wel mee te maken. Dan gaan we ook kijken in de wat bredere context. Matteüs 24 is een hele belangrijke, waar het gaat over de opening van die zeven zegels. En uiteindelijk gaan we kijken van, ja, wat gebeurt daar nou onder dat altaar? Nou, laten we eerst eens kijken waar het begrip ziel in de Openbaring verder allemaal nog voorkomt. Is er iemand die ze vooraf toevallig heeft opgezocht? En dus we gaan kijken naar ziel in de Openbaring. Ik zal ze elf al eventjes opschrijven. En dan bedoel ik eigenlijk ook niet alleen het woord ziel. Het gaat me meer om het Griekse woord. En dat is psyche. En het wordt soms wel eens anders vertaald in de vertalingen. Is er iemand die vooraf iets... 8
vers 9.
8 vers 9? Oh, 6 vers 9. En 8 vers 9, oké. Okay. Ja. Nog meer? 12 vers 11. 16 vers 3. We zijn er nog niet.
18 vers 13 en 14.
18 vers 13 en 14, ja. En nog één, hè? 20 vers 4 volgens mij. Ja. Ja, ik wist hoeveel er gingen komen natuurlijk. Ja, het is inderdaad weer 7. Zeven keer het begrip ziel. Nou, die eerste keren, de eerste waar ik aandacht aan wilde besteden, dat was laten we eerst maar kijken naar 8 vers 9. In 8 vers 9 staat, en het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, er staat die psyche hadden, die ziel hadden, is gestorven en het derde deel van de schepen is vergaan. En dan moet je ook eventjes erbij pakken, 16 vers 3. En de tweede engel goot zijn viool uit de zee. En ze werd bloed als van een dode en alle levende ziel is gestorven in de zee. Dus deze twee teksten, 8 vers 9 en 16 vers 3, ja, waar spreken die ons van? Daar hebben we eigenlijk nog niet zo bij stilgestaan in onze studie over het begrip ziel, maar het komt eigenlijk in Genesis ook al voor. Zijn dat mensen? Ja, het gaat over levende wezens. In het bijzonder zie je zielen die in de zee leven bijvoorbeeld, die gaan dood. Vissen, ja, zeedieren, die levende ziel, die ziel hebben. En dat is helemaal niet nieuw, want in Genesis kom je dat ook al tegen. Daar ben ik in het begin een beetje overheen gelopen, omdat ik het niet zo heel erg niet zo heel erg belangrijk vond. Maar we zeggen heel vaak van ja, een mens onderscheidt zich van een dier door een ziel. Maar dat is helemaal niet zo. Althans, ja, ik krijg dat niet klein als ik mijn Bijbel lees. Je ziet het in 8 vers 9, 16 vers 3, daar gaat het over dieren die ziel hadden, psyche. Maar ook lees je in Genesis 1, notabene de eerste paar keren dat je het tegenkomt, dan gaat het over nefesh, ziel, ja, bij dieren. Bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 21... En God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloedig voortbrachten. Naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Het gaat hier over dieren, waterdieren, zeedieren. Levende ziel. En dat vind je ook in Genesis 1, vers 30. Maar aan al het gedierte van de aarde en al het gevogelte van de hemel en al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijzen gegeven. En het was al zo. En zo kun je nog even doorgaan. 2 vers 19. Nou, het valt wel mee hoor, zo heel veel teksten komen niet voor, maar 2 vers 19. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte van het veld en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. Zoals Adam alle levende ziel noemen zou. Dat zou haar naam zijn. Dat is Genesis 1 vers, 2 vers 19. Dus we hebben deze twee teksten, 8 vers 9 en 16 vers 3 uit de Openbaring. Die kun je vergelijken met Genesis 1, vers 21, vers 30 en Genesis 2, vers 19. En ik denk dat je nog wel meer teksten in de Bijbel tegenkomt. Ja, Monica?
Maar ergens in de Bijbel staat dat de geest van dieren gaat naar beneden en de geest van de mens gaat omhoog.
Nou, zo staat het niet helemaal. Maar, daar kom ik nog een keer op terug. Want we zijn natuurlijk nog lang niet aan het einde. Maar dat begrip geest, daar hebben we nog te weinig tijd aan besteed, dus daar ga ik nu eventjes niet naar. Maar geest is wel onderscheiden van ziel. Ja, we zijn nu bezig met een ziel. En de geest is niet hetzelfde als de ziel. Ja, dat moet je even onderscheiden. Ja? Dus dieren, daar wordt ook van gesproken van een ziel. Er is wel een onderscheid in het Hebreeuws. Je ziet hier levende ziel. Dat geldt voor Adam ook. En we zagen, weet iemand nog wat het Hebreeuws was voor de levende ziel van Adam? Nefesh Chaim. Ja, Nefesh Chaim. Dat is levende ziel. Nou, voor deze levende wezens in de zee, bijvoorbeeld, er wordt gesproken van Nefesh Chaya. Dus er is wel een klein onderscheidje in het Hebreeuws. Je ziet het in de vertalingen, zie je dat niet terug. Maar er is wel een onderscheid. Ik weet niet waarom dat onderscheid is, waarom Chayim, dat is een meervoud, en Chaya is een enkelvoud. Ik weet niet waarom dat zo gedaan is. Maar
misschien met mannelijk en vrouwelijk te maken.
Kan iets met mannelijk en vrouwelijk te maken hebben. Ja. Maar ja, Chayim is duidelijk een mannelijk meervoudsvorm. Ja. En Chaya is inderdaad een vrouwelijke vorm. Maar goed, we zullen dat wil ik nu even in het midden laten. Dan gaan we verder met psyche in Openbaring. Ja, dus het komt gewoon voor gedierte. Daar wordt het woord psyche ook voor gebruikt. In 18, Openbaring 18, vers 11 en 13. En de kooplieden van de aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Daar gaat het over de kooplieden van de aarde, die zien de verwoesting van Babylon. Waarvan ik denk dat het het geestelijke Babylon is en dat het ziet op Jeruzalem. Daar hebben we ooit wel eens een studie naar gemaakt, dat doen we nog eens over, ga ik nu niet op in. In elk geval, die kooplieden die zien dat, de verwoesting van dat geestelijke Babylon. En ze wenen en hebben rouw, omdat niemand hun waren meer koopt. Waren van goud en van zilver, van kostelijke gesteenten en van parels, van fijn lijnwaad en van purper en van zij en van scharlaken en allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijkste hout en van koper en van ijzer en van marbesteen en kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lasbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en dan tenslotte ook en van lichamen en de zielen der mensen. In deze tekst gaat het over koopwaar. Lichamen en zielen van mensen. Ja, wat moet je dan aan denken? Nou, dan kun je aan een heleboel dingen denken. Er is een een levendige handel in dode lichamen. Het is denk ik nog niet legaal, maar het gebeurt wel vanwege de organen. Kun je rijk mee worden. Er is ook een levendige handel in mensen, in de zielen van mensen, als het gaat in mannen en vrouwen in prostitutie bijvoorbeeld. Dat is een soort van moderne slavenhandel. En ook in andere landen vindt er ook nog gewoon echte slavenhandel, althans slavenhandel in de zin van, ja, dat je kunt handelen in mensen en mensen het werk voor je te laten doen. Dus als hier gesproken wordt over lichamen en de zielen van de mensen, nou, je kan aan van alles denken, en ook dus aan dode zielen van mensen. We hebben gezien dat het woord ziel ook voor dode lichamen wordt gebruikt. En dat is koopbaar in deze dagen van openbaring. En die kooplieden die staan te huilen en rouw te bedrijven dat hun handeltje gewoon verloren is gegaan vanwege de verwoesting van dat geestelijke Babylon. Je moet hier dus niet denken dat die kooplieden aan het handelen waren met ontlichaamde zielen of iets dergelijks, onsterfelijke zielen. Daar gaat het hier helemaal niet over. Als ik dat zou zeggen, dan zeg je, ja, dat is belachelijk, dat kan nooit de uitleg van die tekst zijn. Maar zo wordt het begrip ziel dus ook gebruikt. Het is gewoon voor mensen, een handel in mensen. En dan vers 14, en de vrucht van de begeerlijkheid van uw ziel is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan. En ge zult het zelf niet meer zien. Dan worden die kooplieden aangesproken. Alles wat, waar je behagen in had, wat je fijn vond, dat is van uw ziel weggegaan. Ja, wat betekent dat? Nou, daar hebben we al eerder over. Het is van u weggegaan, van jullie weggegaan. Ziel wordt in de Bijbel ook heel vaak gebruikt van uw ziel, of jouw ziel, of mijn ziel, waar het gaat over een sterke emotie. Bijvoorbeeld angst, of verdriet. Ja, we kunnen wel een paar teksten noemen. Ja, dat vind je hier ook. Dus de begeerte van die kooplieden die is weggegaan. Bijvoorbeeld in Job 10. En er zijn heel veel voorbeelden van te noemen hoor. Maar er staat er, mijn ziel, en dat is ik ben, mijn ziel is verdrietig over mijn leven. Sorry, Job 10 vers 1. Mijn ziel is verdrietig. Ja, die ziel die drukt emotie uit. Maar er staat, ja, Job was niet alleen maar verdrietig in zijn ziel. Zijn hele mens zijn is daar natuurlijk bij betrokken. Ja, als je verdrietig bent, dan huil je. Je gelaat vertrekt, dat mensen kunnen aan je zien dat je verdrietig bent. Je gaat wat gebogen lopen. Dus het is niet alleen maar die ziel die verdrietig is. Nee, de hele mens is daarbij betrokken. Ja, dus als Job zegt, mijn ziel is verdrietig, bedoelt hij niet iets in zichzelf wat verdrietig is en de rest niet. Nee, zijn hele persoonlijkheid is erbij betrokken. En dat hij zegt, mijn ziel is verdrietig, dat is de intensiteit van het verdriet wat hij had. Zo kun je ook kijken naar Psalm 6. Psalm 6, vers 3. Nee, sorry, vers 4. Maar ik zal vers 3 lezen. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn bederen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. Ik ben zeer verschrikt, staat daar. En dat de ziel zeer verschrikt is, betekent dat die emotie heel erg intens is. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. Ik ben heel verschrikt. Psalm 119, dat is weer een andere emotie die je tegenkomt. Ja, dus die verschrikking, die angst, het verdriet van een Job. En Psalm 119, vers 81. Psalm 119, vers 81. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Kan dus ook een hele positieve emotie zijn. Een verlangen naar het heil van Christus. Precies, mijn ziel verlangt naar u. Ja. Ja, dus dat, maar ook daar is de hele persoon in betrokken natuurlijk. Je kan niet met een klein deeltje verlangen en de rest van je, zonder dat de rest van je persoonlijkheid opmerkt of iets dergelijks. Ja, dat slaat ook nergens op. Ja, het gaat hier, ik verlang met sterk verlangen. Ik ben bezweken van verlangen naar uw hel, naar uw Yeshua, naar uw Jezus, staat er. Op uw woord heb ik gehoopt. Nou, en tenslotte, ik zal er nog eentje, de Heere gebruikt het ook voor zichzelf, dat hij mijn ziel, dan zegt hij in Jesaja 1 vers 14, Israël wordt aangeklaagd, Juda eigenlijk, het tweestammenrijk. En dat is één grote aanklacht tegen alle schijnheiligheid in Israël, in Juda. En dan 1 vers 14. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ja, dus de Heere zegt, mijn ziel haat het. Dus niet dat de Heere een onsterfelijke ziel zou hebben. Nee, hij zegt, ik haat het. En die emotie is heftig. Ik ben moe geworden die te dragen. Ja, dus in Openbaring 18 vers 13... Daar ging het over gewoon mensen, de zielen van mensen, mensenhandel, dode en levende mensen. En 18 vers 14 is het een emotie, de ziel van die kooplieden. Ja, er blijven er drie teksten over, namelijk 6 vers 9, 12 vers 11 en 20 vers 4. En die blijken alle drie iets met elkaar te maken te hebben. 6 vers 9 hebben we dus al gelezen. Dat is dat de zielen onder het altaar. Dan ga ik niet gelijk zeggen van wat dat nou precies, of wat ik denk dat het betekent. We gaan eerst die andere twee schriftgedeelten ook even bekijken. Nou, laten we eerst wel eventjes iets preciezer naar Openbaring 6 vers 9 kijken. Toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. Dus wat Johannes ziet in opeenvolging, eerst ziet hij die vier paarden en vervolgens ziet hij dus een altaar en daaronder de zielen van degenen die gedood zijn. En die waren om een specifieke reden gedood. Waarom waren ze gedood? Ja, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Die woorden, het woord van God en het getuigenis die zij hadden, dat is een specifieke uitdrukking voor het Bijbelboek Openbaring. Dat woord van God en getuigenis, die komen vaak samen met elkaar voor. En mijn printer heeft het een beetje belabberd geprint, zie ik. Dus ik even kijken. Openbaring 1 vers 2. Ja, we gaan eventjes naar die uitdrukking kijken van het woord van God en het getuigenis van Jezus. En die vind je in Openbaring 1 vers 2. De welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus, de getuigenis die zij hadden. Dat is de inhoud van Openbaring, van het Bijbelboek Openbaring. Woord van God en getuigenis van Jezus. En dat vind je dus in de eerste plaats in 1 vers 2. De volgende keer dat je er tegenkomt is 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Daarom was Johannes op het eiland Patmos. Heel veel verklaarders zeggen van hij was verbannen. Nou, dat staat verder eigenlijk helemaal nergens. Hij staat, hij was daar in elk geval om het woord van God en het getuigenis van Jezus daar te ontvangen. Om die reden was hij daar op Patmos. En wat de achterliggende oorzaak was, dat maakte eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dan zie je, dat Bijbelboek Openbaring gaat over het woord van God en het getuigenis van Jezus. En als je dat verder onderzoekt, 12, vers 17... En in dat gedeelte, daar is de Satan op de aarde geworpen en hij vervolgt de vrouw, Israël. En dan zie je in 12 vers 17, en de draak, dat is die net op die aarde was geworpen, vergrimde, hij werd boos op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus hier is een groep met mensen, het zaad van die vrouw, die de geboden van God willen bewaren en het getuigenis van Jezus. Daar gaat het over. En juist op die groep mensen wordt die draak die dan op de aarde is geworpen, heel erg kwaad. Hij wil ze vernietigen. Ja, dus in 12 vers 17... het zaad van de vrouw. Dat zijn degenen die de geboden van God, of het woord van God, hier wordt een iets ander woord gebruikt, en het getuigenis van Jezus willen bewaren. In 14 vers 12... dat komt direct nadat je hebt gelezen van degene die het beeld van het beest hadden aanbeden. En dan zie je in vers 12, hier is de lijdzaamheid, de volharding van de heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Ja, hier is het de geboden Gods en het geloof van Jezus, of ook weer het getuigenis van Jezus. En tenslotte, en dat is wel een hele belangrijke, 20 vers 4... want die komen straks ook nog een keertje tegen als we het weer verder gaan hebben over de zielen. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en de zelfs beeld niet aanbeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dus in 20 vers 4, dan zie je dat er daar een groep mensen is die leefden ten tijde van het beest, die zijn merkteken niet hadden ontvangen, die niet hadden gebogen voor dat beest en die onthoofd zijn geworden. Ze zijn een hele specifieke dood gestorven, onthoofding staat hier. Waarom? Omdat zij het woord van God en het getuigenis van Jezus hebben bewaard. Dat hoort helemaal bij Openbaring. Je moet niet Openbaring 20 vers 4 helemaal uit zijn context halen en vergeten te lezen dat woord van God en getuigenis van Jezus in 1 vers 2 en 1 vers 9 al voorkwam. Daar heeft Johannes het over. En daarom kreeg hij die visioenen. En daarover gaat dus ook dat gezicht van die zielen onder dat altaar. Het getuigenis van Jezus en het woord van God. Voordat we hiermee verder gaan, wilde ik eigenlijk ook nog iets zeggen over van jou zo'n tegenwerping die er vaak wordt gemaakt. Ja, dus je hebt verteld over dat onze hoop is de opstanding vanwege de opstanding van Jezus Christus. En het zal je, als je daar wel eens over spreekt, je moet soms een beetje oppassen met wie je daarover spreekt. Niet iedereen is daar gelijk helemaal klaar voor, maar soms dan krijg je direct een tegenwerping. Ja, hoe zit het dan met de zielen onder het altaar? Met andere woorden, van als jij dat niet kan verklaren, dan deugt die hele leer niet van je. Dat is niet alleen iets wat vaak gebruikt wordt bij dit soort dingen. Het is een hele algemene manier van proberen je eigen gelijk te halen. En dat is een hele slechte manier. Je kunt niet iets aanhoren En dan denken van, ja, dat is anders dan wat ik ooit geleerd heb. Ik pak even een tekst en dan is die weer onder de tafel geschoven. En dan heb ik toch gelijk. Dat is niet eerlijk. In wetenschap werkt het ook zo helemaal nooit. Op de een of andere manier werkt het bij, als het gaat over bijbelonderzoek, vaak wel zo. Van denk van, als je maar één tekst hebt die waarvan het lijkt dat je een hele leer kan weerleggen, dan heeft hij niet gelijk en ik heb gelukkig wel gelijk. Dan blijft de traditie overeind staan. Zonder dat ik nu lelijk probeer te doen over traditie, hoor, maar ik wil het eventjes afkaderen. Een zuivere manier van een leer opzetten is dat je gewoon vanuit de schrift zegt van kijk, dit leert de schrift. En als er dan dingen zijn waarvan je zegt van hé, die lijken daar niet helemaal mee in overeenstemming, dat je daar een verklaring voor gaat zoeken. Het is niet verkeerd als mensen aan je vragen van maar hoe kijk je dan tegen Openbaring 6 vers 9 aan? Nee, natuurlijk niet, want we moeten wel alles kunnen passen. Er zullen altijd vragen overblijven, hoef je ook niet bang voor te wezen, maar je moet alles proberen te kunnen passen. Maar als het gaat in een vorm van vijandigheid, van nou ja, heb je daar ook rekening mee gehouden? En zelfs als je daar geen antwoord op hebt, dan heb je nog eigenlijk het hele grote globale getuigenis van de schrift. En als je dan één of twee teksten niet kan verklaren, dan betekent dat niet gelijk dat de rest helemaal onder de tafel ligt of zo. Of dat niet geldig meer is. Nee, precies. Vaak is daar zelf inderdaad voor die teksten ook geen verklaring. Ik ben expres begonnen met dit als een tegenwerping, omdat hier tenminste het woord ziel nog gebruikt wordt. Maar in een heleboel andere tegenwerpingen, die gaat over het feit van de onsterfelijke ziel, daar komt vaak het hele woord ziel niet eens voor. Een ziel die naar de hemel gaat, het staat zelfs niet in Openbaring 6 vers 9. Moet je maar eens lezen. Wie zegt er nou dat het altaar in de hemel staat? Wie zegt er nou dat het altaar wat hier beschreven wordt, dat dat in de hemel staat? Nou, het staat er gewoon niet. Een altaar staat normaal gesproken in een tempel of in een tabernakel. Dus dat die tabernakel staat. Dus het kan best zijn dat hier een aardse altaar wordt bedoeld. Ik zeg het niet, ik bedoel, dat staat er ook niet. Maar het is niet automatisch dat het hier over zielen gaat die naar de hemel zijn gegaan. Wat doen die zielen daar onder dat altaar eigenlijk? Wat doen ze? Ja, ze roepen. Waar roepen ze om? Ja, ze roepen om wraak en gerechtigheid. Van hoe lang wreekt gij niet onze zielen? Of onder ons. Is dat het gebruikelijke beeld van een ziel die naar de hemel gaat? Dat is niet wat als je aan iemand vraagt van wat ga je straks in de hemel doen? Ja, dan ga ik om wraak roepen. Nee, dat is niet zo. Ja, dus daar moet je eigenlijk ook eens over nadenken. Van gaat dit nou wel over inderdaad de onsterfelijke zielen die zalig zijn geworden? In elk geval roepen ze dus om wraak en gerechtigheid. En welk antwoord krijgen ze? Nee, ze krijgen niet echt een antwoord. Maar wat krijgen ze wel? Ze krijgen lange witte klederen. Ja. Wie? Zijn dat nou die zielen of zijn dat nou degenen die gestorven zijn? Of de zielen van degenen die gestorven zijn? Wie dragen er nou witte klederen? Kun je ziel zien? Heeft hij een stem? Heeft hij spraakorganen? Heeft hij ogen? En kan die witte klederen dragen? Ja, maar kun je het je voorstellen? Maar wie worden hier aan die zielen gegeven? Nou, degenen die gestorven zijn. Johannes die ziet daar iets aan wie die witte klederen gegeven kunnen worden. En wat wordt hun gezegd? Nou, dat ze nog een tijd rusten zouden. Rusten totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. Dus ze moeten nog eventjes in het graf blijven. Nee, oké, daar komen we straks ook nog op tegen. Het is helemaal geen foute vraag. De vraag die deze zielen stellen. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Dat is gebaseerd op de schrift, op de Tora, op de wet. Gaan we straks nog even naar kijken. Dus dit is bijna letterlijk een bijbeltekst die je tegenkomt. En deze zielen die weten die tekst ook kennelijk. Van hoe lang gaat het nou nog duren voordat u ons wreekt? Nou, ze moeten nog even wachten. Totdat ook hun medebroeders gedood zijn en totdat het getal vervuld is. Wat betekent nou dat het getal vervuld is? Nee, sorry, dat staat er niet. In de HSV staat dat wel. Maar opdat zij rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Hun mededienstknechten en hun broeders zijn vervuld. Wat betekent dat? Volgemaakt. Nou, de HSV die ziet hier dus inderdaad ook een iets getalsmatig in. Zo moet je het inderdaad ook lezen. Er was een bepaald aantal mensen in die periode die gedood zou worden. Ik wou net zeggen, als je nou nog even een paar regels verder leest, dan zie je hoeveel er te zijn. En dan zie je ook wat voor mensen dit zijn. Het zijn er 144.000, 12.000 uit elk van de stammen van Israël. Het gaat hier over vervolgde Joodse mensen, het zaad van de vrouw, wat we ook net hebben gelezen in Openbaring 12. Ja, dus de draak die op de aarde was geworpen, die inderdaad die mensen vervolgde. En ze worden gedood, gelijk als ook zij. Hoe zijn ze dan? Kijk, dat gelijk, dat zie je dus op de wijze waarop ze gedood zijn. Hoe zijn ze gedood? Onthoofding. Dat zie je in Openbaring 20 vers 4 terug. Dus deze zielen, die zijn vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus, het getuigenis van Openbaring, wat Johannes gezien had, ze hebben volhard. Ja, dat is die leidzaamheid van de heiligen, de volharding van de heiligen. Ze zijn staande gebleven. Maar ze zijn onthoofd omwille van dat getuigenis. En nu ziet Johannes ze daar onder dat altaar. En hun zielen schreeuwen het uit. En wat dat dan is, daar komen we hopelijk zo nog op. Dus in elk geval, die zielen die schreven het uit, die schreven om wraak. En dan krijgen ze als antwoord, je moet nog even rusten, totdat de rest ook onthoofd is. Het is een beetje een luguber praatje nu natuurlijk. Het is dus ook een hele lugubere tijd. Ja, die draak die op de aarde is. En die de heiligen vervolgt. Totdat het getal vol is, 144.000. En totdat ook de mededienstknechten en broeders op dezelfde wijze zijn gedood als zij. Nou, dat het in relatie staat met deze tekst, 12 vers 11. Openbaring 12 vers 11, nou dat kun je bijna wel voorstellen, omdat we net 12 vers 17 ook hebben gelezen, dat zaad van de vrouw. Wat vervolgd wordt vanwege het getuigenis, vanwege hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. In 12 vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Dat zegt de Statenvertaling. Ze hebben hun leven niet lief gehad. Wat staat er? Ze hebben hun ziel niet lief gehad tot de dood. Ja, dat. Dat is wel een goede vertaling, hun leven niet lief gehad, want daar gaat het over. Maar het betekent dus, als je dit als een pas pro toto of een metonymia zou in de stijlfiguren zou gaan bekijken, ja, dat psyche, die ziel, die staat dus voor het leven. Dus ze hebben hun leven niet lief gehad, dat betekent ze hebben hun ziel niet lief gehad. Wat betekent dat? Hun ziel is gedood. Ze zijn gedood en dat is de manier waarop zij overwonnen hebben, nou dat zie je in vers 7, 8 en 9, die draak die op de aarde is geworpen. En die dus het zaad van de vrouw gaat vervolgen. Dus hier vind je de slachtoffers in die periode van de Openbaring, die gedood zijn door die draak. Ze hebben niet gebogen voor het beeld, ze hebben een merkteken niet ontvangen. Ze hebben de geboden van God en het getuigenis van Jezus bewaard. En dat betekende een einde. Maar in dat einde, in die onthoofding zou ik zeggen, hebben ze wel overwonnen. Nou, tenslotte Openbaring 20 vers 4. Want deze groep krijgt een beloning. Als ik dat woord mag gebruiken. En ik zag tronen en ze zaten erop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God. En die het beest en het zelfbeeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd. En aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Moet je dat stukje wat daarna komt ook eens lezen. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend. Totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Dus de zielen in Openbaring 20 vers 4 staat tegenover of naast de overigen der doden. Dus deze zielen die waren gedood. En dan ziet Johannes ze zitten op tronen en ze leven. En het zijn dus degenen die inderdaad niet gebogen hadden voor het beest. Ze zitten op tronen en ze leven. Ja, hoe leven ze? Wat is het kernwoord natuurlijk? Nou, het antwoord staat in vers 5. Dit is de eerste opstanding. Deze mensen zijn opgestaan uit de doden. En dat gaat over die zielen die gedood zijn. Dus wat Johannes daar op de een of andere manier gezien heeft, daar onder dat altaar, dat zijn die dode lichamen van mensen die gedood waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God. En zij riepen, en dat is natuurlijk overdrachtelijke taal, zij riepen om wraak. En dat kom je wel vaker tegen, dat roepen om wraak. Ja, dat is zeker op de aarde, ja. Zeker. Een voorbeeld van dat bloed wat roept om gerechtigheid. Dat is Abel, ja. Zeker. Abel is gedood door zijn broeder Kaïn. En Abel, dat kun je lezen in Genesis 4. En Abel wordt in Hebreeën 11 gezien als de... Als die man die door het geloof een meerdere offerande bracht dan zijn broeder Kaïn. Dat is Hebreeën 11 vers 4. En in Hebreeën 12 vers 24. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus en het bloed van de besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. En dat bedoelt het bloed van Abel. Dus Abel is gedood. En dat bloed van de Heer Jezus spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Met andere woorden, dat bloed van Abel, dat spreekt. Dat zie je trouwens ook in Genesis 4. Hè? Dan als de Heer, ik hoor de stem van uw broeder Abel. Dat kon helemaal niet, want Abel was gestorven. Nee, dat was dat bloed wat riep tot God. En waar riep het om? Waar riep dat bloed van Abel om?
Hij heeft zelf niks gezegd.
Hij heeft zelf niks gezegd, nee. Abel zei ook niks, nee. Nee, zijn bloed riep, zou ik maar zeggen. Of zijn ziel. En als we bloed en ziel weer even samen nemen. Zijn ziel riep. En dan zit je natuurlijk weer in Openbaring 6. Maar wat riep dat bloed van... Dat kun je ook uit de Bijbel opmaken. Is iemand die dat gevonden heeft? Wel een opmerkelijke, want dan kom je ook het altaar weer tegen. Dus Lucas 11. Lucas 11. En de Heer Jezus spreekt hier tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. En, nou, ik zal in vers 48 beginnen. Lucas 11, vers 48. Zo getuigt gij dan dat gij mede behagen hebt aan de werken van uw vaderen. Want ze hebben ze gedood en gebouwd hun graven. Waarom ook de wijsheid van God zegt, ik zal profeten en apostelen tot hen zenden. En van die zullen zij sommigen doden en sommigen zullen zij uitjagen. Opdat van dit geslacht afgeëist wordt, het bloed van al de profeten dat vergoten is, van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis van God. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wat is dit dus? Ja, een wraak. Een wraak over het bloed van die apostelen en profeten en die gedood zijn vanaf Abel tot aan Zacharia, wie dat dan ook geweest mag zijn. En dan zie je ook dat altaar weer terug in het huis van God. Ik weet niet of dat iets met Openbaring 6 te maken heeft, maar het is wel opvallend. Dus samenvattend is wat Johannes ziet. Hij ziet eerst dus die vier paarden, dat is ook geestelijk natuurlijk. Het kunnen best geestelijke paarden geweest zijn, maar het zijn enorme werkelijkheden die Johannes ziet als het ware als paarden. En die een heleboel verwoesting op de aarde aanrichten. En dan ziet hij bij dat vijfde zegel, ziet hij een altaar. En onder het altaar ziet hij de dode lichamen van de mensen. En het bloed, hun bloed, roept uit om wraak, zoals dat bloed van Abel. En dan krijgt ze als antwoord, maar ook de anderen moeten nog gedood worden. Totdat het getal vol is, 144.000. En dan zal er aan het eind van de Openbaring komen, die beloning voor degenen die getrouw zijn gebleven onder de regering van het beest, dat zij krijgen te heersen met Christus als koningen en priesters de 1000 jaren in de eerste opstanding. En ook hier is dus het kernwoord weer, opstanding. Niet het leven van een onsterfelijke ziel tot in eeuwigheid. Dus 1000 wordt dan ook weer wegvergezelijk natuurlijk. Nee, het gaat hier over 1000 jaren van een opstanding van een groep die zwaar heeft geleden in het volharden onder de regering van het beest. Nou, we zullen de volgende keer zullen we het gaan vergelijken met Matthäus 24 en nog wat andere dingen om dit wat verder af te maken. En dan zullen we ook nog wat andere gedeeltes erbij gaan zoeken die ook nogal eens een keer gebruikt worden van tegen de leer van de sterfelijke ziel, als ik dat maar even zo noem. Dan zullen we het hier voor vandaag.